We openen vanmiddag het woord van God en we doen dat in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Lucas. Het eerste hoofdstuk en we lezen met elkaar de versen 26 tot en met 45. De schriftlezing deze middag, Lucas 1, te beginnen bij het 26e vers tot en met vers 45. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden, en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord, en de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong en schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. Tot zover de lezing van Gods woord. We staan deze middag stil bij de lofzang van Elisabeth. Een tekstwoord voor de prediking kunt u vinden in het 43ste vers van het voorgelezen gedeelte. Lucas 1, vers 43, dat ik nogmaals met u lees, en waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt, tot zover. Elisabeths lofzang, drie punten. Het eerste is Gods leiding in de geschiedenis. Het tweede, Gods werk in het hart. En de derde, Gods komst op zijn woord. Elisabeths lofzang. Gods leiding in de geschiedenis. Gods werk in harten. Gods komst op zijn woord. Gemeente. De gedachten van God zijn zoveel hoger dan onze gedachten. En de weg die de Heere gaat, die is zoveel hoger dan onze weg. God werkt op zo'n bijzondere wijze. Toen, nu, hij gaat een eigen weg. Juist als wij de geschiedenissen lezen, proeven we daar als het ware iedere keer weer opnieuw iets van. Hoe bijzonder de Heere werkt en hoe bijzonder de Heere dwars door alles heen leidt, regeert en bestuurt. We hebben elkaar gelezen hoe een hemelboodschapper komt. Maar wanneer er een hemelboodschapper komt, wanneer God een engel stuurt, ja, waar verwacht je dat zo'n hemelboodschapper dan heen gaat? Dat is toch meer naar de plaatsen die onder ons belangrijk zijn, naar aanzienlijke families, toch? Niets is minder waar als we de geschiedenis lezen met elkaar. God stuurt zijn engel naar misschien wel het meest onbeduidende plekje op deze aarde. Naar een uiterst onaanzienlijk geslacht in die dagen. Naar een meisje wat als het ware tot de laagste sociale klassen van de maatschappij behoorde. Het is onvoorstelbaar. Probeer het je eens voor te stellen. Een engel die verschijnt bij Maria, meisje van een jaar of 15, 16, 17. En die engel heeft voor haar de meest wonderlijke boodschap. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Probeer het even op je in te laten werken. Ze zal een kind krijgen. Ze is maagd. Zal ze trouwens blijven, ook maakt de engel haar duidelijk. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Nou, je zou denken, zo'n boodschap voor zo'n meisje, 15, 16, 17 jaar, is toch ongelooflijk. Niets is minder waar. Niets is minder waar. Maria gelooft zonder enige reserve. We horen het haar zeggen, mij geschiede naar uw woord. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Is het niet omdat God het heeft gezegd? Als God spreekt, doet de Heer het toch ook? Dat spreken van God, jonge vrienden. Dat spreken van God, dat is toch het enige fundament voor het ware geloof. Maria geloofde die goddelijke boodschap, hoe wonderlijk en ongelooflijk die ook was. En ze geeft zich over in de handen van de Heer. Ze vertrouwt zich werkelijk met haar hele zijn, doen en laten, over aan de Heer. En jij? En u? Is dit werkelijk het fundament onder uw leven? En jonge vrienden, dan heb je toekomst. Dan heb je toekomst. Als dit het fundament is van je leven, dan heb je zo'n machtige toekomst. Maar als dit het fundament niet voor je leven is, dan wacht het meest verschrikkelijke. Terwijl daarom uit dat woord, uit dit fundament, de boodschap nog uitgaat. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je erdoor leiden. Maar je gelooft die boodschap die ze krijgt van de engel. Ze vertrouwt zich aan de Heere toe. Als ik het aan u, als ik aan jou zou vragen, wanneer je nou op dit woord,
je door zijn genade kracht naar je leven op mag rusten. Zijn dan alle vragen opgelost? Nee toch? Dienen er dan toch steeds weer nieuwe problemen aan? Misschien dat dat ook wel een van de redenen is geweest. Waarom Maria, zo lezen we, nadat zij het bezoek van de engel heeft gehad, dat ze met haast opstaat en ze op reis gaat. Waar gaat ze heen? Wel, ze heeft in de boodschap van de engel als daar een vingeraanwijzing gezien om naar Elisabeth te gaan. Haar nicht. Maar laten we wel in het oog houden, wanneer je zo'n wonderlijke boodschap krijgt, dat moet ook een Maria verwerken. Ook haar geloof heeft, mag ik het zo zeggen, versterking, bemoediging nodig. En dat geloof komt nou niet juist de boze daarop af, op dat geloof, wat zich aan de Heer en aan zijn woord vastgrijpt. Kunt je voorstellen? Zullen de mensen zeggen van zo'n jong meisje? Zwanger? Niet getrouwd? Hoe moet dat praktisch gezien met zo'n ongehuwde moeder? Wie zou Maria beter kunnen begrijpen dan haar nicht? Die ook onder bijzondere omstandigheden is. Ze is zwanger. Als er een bloedband is, dan voel je elkaar veel beter aan. Heb je soms maar een half woord nodig. Maria staat op en gaat een reis maken van 3 dagen naar Elisabeth. Blijkt hier niet uit dat ze de engel geloofd heeft. Geloof hecht aan het woord van de Heer. Anders was ze toch nooit op weg gegaan. 3 dagen reizen. Geloof dat zich aan God en aan zijn woord vasthoudt, zal de Heer ook door de Heer zelf versterkt worden. Want dat geloof heeft toch voeding nodig. Heeft toch versterking nodig, verdieping. En hoe wonderlijk werkt dan de Heilige Geest? De Heilige Geest gebruikt in de eerste plaats het woord zelf. Maar de Heilige Geest heeft meer instrumenten om dat geloof in de Heer, in zijn woord, te verdiepen, te versterken. Is het dan misschien niet het? Dat juist de ontmoeting met anderen, die de Heer ook lief hebben en dienen, om die op te zoeken, samen te spreken over dat wonderlijke werk van Gods genade, van hart tot hart, met die ander spreken. En dan gebeuren er verschillende wonderlijke dingen in deze geschiedenis. En de evangelist Lucas laat ons als het ware bewust meekijken. Hoe dit onaangekondigde bezoek verloopt. We lezen zomaar de geschiedenis door. Heel eenvoudig. Maria die komt aan bij dat huis van Zacharias en Elisabeth. Ze kondigt zich aan. Hoe? Kloppen op de deur. Zoiets. Nou, maar er is meer. Kloppen op de deur, die deur die gaat open en Elisabeth die ziet daar Maria staan. Kun je je voorstellen dat Elisabeth in verwondering uitbarst? Wonderlijk, heb je het gehoord van mij? Heb je gehoord dat ik zwanger ben? Nee, helemaal niets daarvan, helemaal niets. Elisabeth die vol vuur een verhaal doet, nee, niks van dat alles. Weet je waar de Heilige Geest de nadruk op laat vallen? Op de groet van Maria. Eerst in vers 40, krijgt het aandacht. En daarna in vers 41. En het gebeurde. En het geschiedde. Als dat er staat, het gebeurde, het geschiedde, dan gaat het over heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen hoe God zijn heil in deze wereld vorm geeft. Er gaat dus iets gebeuren. Wat dan? Nou, dan volgt de groet van Maria. Maria die groet. En welk woord dat geweest is, staat niet opgeschreven. Maar één ding weet ik wel. Die groet die heeft uitwerking. Die brengt iets in beweging. Een groet in de Bijbel betekent werkelijk iets. Neem het voorbeeld van bijvoorbeeld Boas. Als Boas op zijn land komt bij zijn arbeiders. God zij met u, zegt hij tegen zijn personeel. En het personeel antwoordt en de Heere zegen u. Moet je eens voorstellen. Je komt morgen op je werk. Morgen op de kantine, misschien over een paar weken weer op school, de kantine. En je baas of de docent zegt tegen je, de Heere zij met je. En de werknemers, de studenten antwoorden en de Heere zegen u. Dat is bijzonder. Dat is een groet die heeft inhoud. Maar die groet waar wij mee groeten is vaak zo heel anders. Onze cultuur is het van hallo of dag of misschien onder jullie jongelui, hoi. Zo leeg. Zo weinigzeggend. Het is niet eens een wens. En dan in de Bijbel, wanneer die groet er is met die ander, dan klinkt het zo anders. Shalom. De vrede van God zij met u. Maar die groet hier van Maria heeft eenzelfde lading. Een groet die met vreugde gepaard gaat. De gemeente, heeft dat niet alles, als het gaat over die groet in de Bijbel, ook niet alles te maken met vandaag de dag? Want als de apostelen een groet schrijven aan de gemeente, hoe beginnen de apostelen dan hun brieven, als ze de gemeente groeten? Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Voelt u dat daar diepte in zit, in die groet? Daar zit lading in. Genade zij u en vrede. Dat is geen formele groet. Hebt u het gehoord? Toen u vanmiddag hier kwam en diezelfde groet God mee tot u komt. Dat de God van vrede en genade tot u komt. Heb je zo eronder gezeten toen die woorden klonken. Genade zij u en vrede. Maar wees eens eerlijk, als dat je hart raakt. Komt hij tot mij met vrede en genade? Springt er dan niet wat op van verwondering in je binnenste? Hij komt naar mij. Zoiets zit in die groet van Maria. Want die groet die doet iets bij haar. Nee. Bij wie dan? Bij Elisabeth? Nee. Bij een kindje. Bij een kindje. Zo lees ik. Er is een kindje wat reageert. Waar is dat kindje, jongens en meisjes? Waar is dat kindje waar het hier over gaat? Dat kindje is in de moederschoot van Elisabeth. Even goed om daar wel oog voor te hebben. Hoe de Bijbel ongeboren leven noemt. Een kindje. En heel wonderlijk, dat babytje in de moederschoot van Elisabeth, dat springt op, zo lezen we. Nou, dat is toch al heel verwonderlijk. Normaal gesproken reageert toch eerst een moeder. Een moeder die op omstandigheden reageert. En pas daarna zou het kunnen zijn dat een kindje naar moederschoot reageert. Dit kindje springt op. Het is al verwonderlijk als de vreugde van een moeder doorstroomt in het kind wat ze in haar schoot draagt. Dit kind springt zelfs op. Nou, als de Heilige Geest dat zo heeft laten opschrijven, dan heeft dit dus betekenis. Ongeboren leven wat opspringt van vreugde. Als je dan naar de grondwoorden kijkt, dan blijkt dat te maken te hebben met een vreugdedans. Een vreugdedans. Wat voor dans? Dan mag je de lijn doortrekken naar Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Het is dat kindje in de moederschoot van Elisabeth, wat als het ware hulde brengt aan dat leven in de moederschoot van de Maria. Dat is wonderlijk. Als van Johannes is gezegd dat hij van 's moeders lijf af aan de Here zal dienen, dan zie je dat hier gebeuren. Johannes, die als het ware een vreugde, een huldegroet doet aan het kind wat Maria draagt. En nou wil ik wat dichterbij komen vanmiddag. Heeft misschien Johannes, dat kindje in de moederschoot van Elisabeth, heeft die kleine Johannes, terwijl die nog niet geboren is, misschien al meer in zijn leven gedaan dan u, dan jij gedaan hebt? Wat bedoelt u precies? Wel, al ben je 20, 30, 50, 70 jaar, maar je hebt nog nooit deze vreugde in je hart gehad. Dat opspringen van vreugde vanwege Gods genade, de ontmoeting met Hem in je leven. Als dat nog nooit heeft plaatsgevonden, heeft Johannes hier al meer gedaan dan u, dan jij. Dat zou een aanklacht zijn. Ja, God werkt zo wonderlijk. Zodat we Hem maar zullen bewonderen. Dat kind wat een vreugdesprong maakt. Ken je het? Bij u, mijn koning en mijn God, daar verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Toen hij het voor het zeggen kreeg in je leven. God werkt zo wonderlijk. Over zijn leiding gesproken. Toen komt bij het tweede. Gods werk in harten. Dat is pas het tweede wat we lezen. Eerst dat kindje wat opspringt. Dan is het tweede dat Elisabeth met de Heilige Geest vervuld wordt en gaat spreken. Wonderlijke volgorde. Eerst het kind en dan pas de moeder. Maar wat blijkt nou uit dat Elisabeth met de Heilige Geest vervuld is? Ik kan nu als ik nou jou zou vragen vanmiddag, waaruit weet je nou dat de Heilige Geest in je leven is gaan werken? Is dat niet hieruit dat die Geest van God mij binnenste buiten keert? Dat Hij wat van binnen zit naar buiten brengt, in het licht zet? Ik kom daar straks nog even op terug. Gebeurt hier ook. Ze riep met luide stem, lezen we in vers 42, Elisabeth. Het is een uitroep van vreugde, van lof, ze jubelt het uit, een grote stem. Waar je hart vol van is, daar stroomt toch je mond van over. Nou, dat zie je dus bij Elisabeth gebeuren. Want er is nog iets wat er gaat plaatsvinden. Maria heeft nog geen woord gezegd waarom ze gekomen is, wat er met haar aan de hand is. En Elisabeth gaat het allemaal vertellen. Alleen al die woorden waar ze mee Maria begroet. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Als je mee hebt gelezen, toen we met elkaar de schrift lazen, is het misschien opgevallen, deze woorden hebben al eerder geklonken. Die hebben al geklonken bij Maria in Nazareth, toen die engel bij haar stond. Je bent begenadigd, de gezegende onder de vrouwen. En nu komen ze uit de mond van Elisabeth, wist zij dat? Wat ze zal gehoord, nou dat is zo goed als onmogelijk. En toch wist Elisabeth het. Deze woorden komen uit het hart. Wat met de geest van God is vervuld. En dan jubelt het ze het uit, zo zegt het grondwoord. Hulde die meer is als een groet. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. Het is een lofzang van aanbidding op Gods grote daden. Een uiting van diepe verwondering. Gezegend onder de vrouwen, ja. De eerste vrouw is een moeder die de zonde de wereld heeft ingedragen. En hier staat een moeder die het heil de wereld in binnen mag dragen. Maar het wonderlijk is, als Elisabeth dat zegt, gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van uw buik, waar heeft Elisabeth dan oog voor? Voor dat prille leven wat in de moederschoot van Maria is. Hoe kan dat nou? Een zwangerschap van een week, iets meer misschien. Dan is het toch nog uiterlijk helemaal niets waarneembaar bij een vrouw die van die 1-2 weken zwanger is. Toch? Al is voor het menselijke oog dat babytje in de moederschoot van Maria onzichtbaar, het oog van het geloof ziet zoveel meer. Elisabeth, ze weet het, ze ziet het, ze gelooft het. Dat kindje wat u draagt, dat kindje dat zal tot een zegen zijn. Hij die in het Oude Testament is aangekondigd, dit kind is Immanuel, dat is God met ons. God niet tegen ons. God komt tot ons, hij komt omwille van ons. Kun je je de jubel voorstellen bij Elisabeth? Die vrucht van jouw buik zal anders zijn dan alle andere kinderen op deze wereld. Dat kind wat Maria draagt, heeft zelfs al namen gekregen in het Oude Testament. Jongens en meisjes, weten jullie dat? Welke namen heeft dat kindje wat Maria draagt? Misschien moest je de tekst wel leren. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Daar kun je toch niet te klein over denken. Dit kind is de heiland, de redder van verloren mensen. Dit kind, hoe broos, hoe zwak in de schoot van Maria, het is niet alleen haar kind, maar dit kind is verweven met God zelf. Sterke God. Zo profeteerde Jesaja, zoon van de almachtige hemelse vader, vredevorst. Naar het kind is even uitgezien. Deze Messias, hij is nu gekomen. Naar wat? Naar een wereld verloren in zonden en schuld, die hij zal gaan verlossen van het grootste kwaad, zal gaan brengen tot het hoogste goed. Dit kind, dierbaar kind, stof van vreugde, toch? Geschenk van het alvermogen. Als de lijn weer door mag trekken, is dit kind nou ook de vreugde van jouw hart, van uw hart? Vind jij nou ook je vreugde in dit kind van Bethlehem? Omdat hij je bezocht, opgezocht heeft, gebracht heeft van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Hij zocht mij op. Dan begrijp je de lofzang van Elisabeth. Gezegend is de vrucht van je buik. Maar het overweldigt Elisabeth. Verwondering is zo groot, ze kan het niet bevatten. Waar heb ik dit aan te danken? Nou, als je dit bemerkt bij Elisabeth, waar heb ik nou dit aan te danken? Dan moet in Elisabeth iets geleefd hebben van een enorm sterk verlangen, een uitzien naar die beloofde Messias.
En als het dan zegt dat de moeder van de Heere tot mij komt. Nee, dat staat er niet. Niet de moeder van de Heere naar mij toe komt. Nee, er staat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt. Heel persoonlijk. En dan komt in deze uitroep ik heel veel mee. Mijn Heere komt tot mij. Verwondering, ootmoed. Hoe komt dat? Ootmoed. De grondtekst wordt er een woord gebruikt. Kurios staat er. Dat betekent eigenlijk hij die gezag heeft. Hij die de macht heeft. Hij die de meester, de eigenaar is. Mijn Heere. Die komt mij bezoeken. Even eerst over die verwondering. Elisabeth is verwonderd, ja, zegt u misschien. Maar waarom is dat eigenlijk zo verwonderlijk? Er was toch een bloedband tussen Maria en tussen Elisabeth? Dat is toch niet verwonderlijk als je nichtje komt opzoeken? En in de tweede plaats, Elisabeth was uit het priestergeslacht. Dus het is toch ook helemaal niet zo verwonderlijk dat nu de Messias tot haar komt. Ja, maar zo ligt het niet. Dat speelt geen enkele rol van betekenis. Niet vanzelfsprekend dat haar Heere tot haar komt. Weet je waar die ootmoedige houding van Elisabeth mee te maken heeft? Met die ontfermende genade van God in haar leven. En de Heilige Geest legt daar de vinger bij. U kunt dat meelezen. In het eerste hoofdstuk. Daar zien we het staan. In het zesde vers. Wat lezen we daar in dat zesde vers? Over Elisabeth en Zacharias. Daar lees ik het volgende. En zij waren beide rechtvaardig voor God. En wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Ze waren rechtvaardig. Nou, denkt u nou alstublieft niet vanmiddag dat dat betekent dat je dan niks verkeerds meer doet. Dat wordt niet bedoeld met rechtvaardig in de Bijbel. Rechtvaardig in de Bijbel is niet iemand die het van zichzelf beoordeelt dat hij rechtvaardig is. Weet je wat zo wonderlijk is? Als de Bijbel spreekt over een rechtvaardige, dan gaat het erom hoe God het beoordeelt. Wie je bent in de ogen van God. Wie door God als rechtvaardige wordt gezien. En dat is heel opmerkelijk. Die denkt niet groot van zichzelf, maar heel klein. Een rechtvaardige ziet zichzelf als een onwaardige. Een onwaardige. Ik heb zijn genade niet verdiend. Jongens, leg je leven nou eens naast vanmiddag. Leg je nou je leven eens naast. Zijn genade niet. Heb je het wel verdiend? Ben je toch beter? Valt het wel mee eigenlijk? Weet je, als een onwaardige ga je jezelf zien. Als die geest van God je hart verlicht, wat komt er dan niet aan het licht van binnen? Is het niet al die onmogelijkheden in je eigen hart om tot God te gaan? Maar die onmogelijkheden waar jij tegenaan loopt, dat zijn niet de onmogelijkheden voor de Heere. Ik worstel met mijn onwil. Ik worstel met mijn onmacht. Mijn hang naar de wereld met mijn verlangens. Mocht er nou iemand vanmiddag zijn die hier werkelijk geen oog voor heeft, dan is er alle reden om je af te vragen of je werkelijk ooit God onder ogen bent gekomen met je hele bestaan. Want als je dat doet, dan loop je vast met alles in en van jezelf. Ik heb me zo vaak geprobeerd te bekeren. En ik faal evenveel keren. Ik wil geloven, maar ik krijg dat ongeloofde maar niet onder. Onwaardig. Nou, zo stonden ook die tollenaar achter in de tempel. Weet je wel van die gelijkenis? Die man die zijn eigen hart kende.
En die vanuit het diepst van zijn hart naar omhoog ging roepen, o God, o God. Wees mij de zondaar genadig. Wat zegt God nou? Wat zegt de Heer Jezus van deze man? Ja, over die fariseeën die voorin staat te danken, heeft de Heer Jezus niet zo heel veel goede woorden. Maar van deze tollenaar die naar huis gaat, zegt de Heer Jezus zelf, en hij ging afgerechtvaardigd. Rechtvaardig in Gods ogen wordt in de Bijbel afgeschilderd zo vaak als een ootmoedig mens. Is dat niet kenmerkend voor genade? Ooit werd eens gevraagd aan de kerkvader Augustinus. Augustinus, zou je eens kunnen zeggen, wat is nou een van de belangrijkste kenmerken van genade? Weet je wat hij zei? Dat is ootmoed. Oké. Wat is dan het tweede kenmerk van genade? Dat is ook ootmoed. Oh. Augustinus, wat is dan het derde kenmerk van genade? Dat is ook ootmoed. Klein denken van jezelf. Dat is voeding voor verwondering over zijn goedheid, zijn grootheid, zijn genade. Zo werkt de Heilige Geest. Begrijp je dan die verwondering bij Elisabeth? Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Dan komt bij het derde punt. Gods komst, zijn woord. De moeder van mijn Heere tot mij komt. Elisabeth is er zo vol van. Zo vol. Maar, hoe gaat dat niet onder ons? Als u, als jij nou ergens heel erg vol van bent, dan uit je dat toch in, vaak in heel veel emotie. Dan ben je er vol enthousiast over en dan schiet je soms wel eens wat door, toch? Zeg je soms wel eens iets te veel. Is dat ook hier aan de hand, als ik het lees? En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Hé, hey, gaat Elisabeth nu ineens over? Wordt het een jubel op Maria? Gaat ze nu Maria vereren? Zalig zij die geloofd heeft? Nee, dit gaat niet achter deze woorden schuil. Het is de geest van God die Maria door de woorden van Elisabeth zalig spreekt. Nee, Maria wordt zalig gesproken en de Heilige Geest legt die woorden in het hart van Elisabeth. Het is diezelfde geest die Maria heeft overschaduwd. En die geest van God maakt ook duidelijk waarin jouw, uw werkelijke geluk in bestaat. Laten we eens eerlijk wezen. Wat zou je nou voor je studie slagen als je studeert? Je mag een vervolgstudie doen en je kan zelfs gaan promoveren. En je bereikt een geweldige positie in het leven. Is dat het geluk? Misschien even, tijdelijk. Mag je niet van genieten? Tuurlijk. Maar er is een geluk wat daar ver bovenuit stijgt. En daar gaat het hier om. Dat ware geluk wat verder dan deze wereld gaat, dat is niet om iets in mijn hart, maar dat heeft alles te maken met God die bewogen is. Nee, dan gaat niet Maria in het middelpunt, maar het is het woord van God in het middelpunt. De beloften van de Heere ten aanzien van het kind wat Maria mag dragen. Dat kind waarvan Elisabeth zegt, mijn Heere. Want in dat kindje wat Maria draagt, gaat God zijn belofte vervullen. Uit die hoge heerlijkheid daalde hij af. Zo laag. Zo laag. Lager kon hij niet afdalen dan tot in de schoot van Maria. Ja, en dan te bedenken dat dit wel de God is die deze hele werkelijkheid heeft geschapen. Eén machtswoord. Eén machtswoord. Dan staat er een zon te schitteren aan de hemel. En die machtige God wordt zo klein. Komt zo nabij. Die God die maar hoeft te spreken, het is het te gebieden en het staat er. Hij roept, deze God, ook al zijn wij de duisternis ingevlucht. De duisternis van de zonde. En hij komt, en hij komt, en hij roept. Hij laat zijn stem horen. Duizenden jaren heeft die stem geklonken. Je hoort zijn stem vanmiddag opnieuw. Je hoort zijn stem vanmiddag opnieuw. Hoe dan? Hij staat te kloppen aan je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Wend je toch naar mij toe. En word behouden. Ik ben God en niemand meer. Soms staat hij zo indringend aan je levenspoort. Bekeer je toch, afkerige kinderen. Soms waarschuwt hij zo indringend, zegt hij ja. Maar mijn oordeel zal niks dan vreselijk wezen. Het heeft 4000 jaar geklonken, dit woord. Maar wees eens eerlijk, heeft het nou in die 4000 jaar vanaf het paradijs tot aan het jaar nul, heeft dat nou verandering gebracht? Is er nou één mens naar God gaan zoeken? Keerde er nou één mens tot God terug? De nacht was gevallen over deze wereld. Nou, wat zegt God dan? Goed. Als er dan niemand van jullie is die naar mij komt, dan kom ik naar jullie. Nou zou je zeggen, dat is toch terecht. Dan hebben ze toch nagemaakt dat hij komt met zijn oordeel tot mensen die van hem vervreemd zijn. Maar zo kwam hij niet. Weet je hoe die komt? God komt in de wereld door het kind in Maria's schoot. Weet je wat God laat zien? Ik kan er niet bij, echt niet. Hij laat zien wat liefde is. Zijn liefde is zo ontzagwekkend groot. Ik heb er geen woorden voor. De Bijbel geeft er woorden aan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar zit zo'n bewogenheid achter. Hij komt niet tot ons om af te rekenen. Maar hij komt met het geschenk van zijn zoon in de schoot van Maria om tot verzoening te komen. Hij komt deze zalig maken door dat kind. Hij daalde af in de schoot van Maria tot in de kribbe. Over Golgotha om te gaan tot in de schoot van de aarde. Hij kwam niet om te verderven, maar om te behouden. Nou zeg je misschien, dat is wel mooi. Maar hoe zit dat dan voor mij? Zalig worden, hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Met die vraag, als die vraag in jouw leven speelt, uw leven, met die vraag moet je bij hem zijn. Bij hem. Dan wil hij onderwijzen. Door dat woord heen, datzelfde woord. Ditzelfde woord. Daar heeft de Heer al miljoenen mensen mee getroost. Waarmee? Wat nou bij u, wat nou bij jou onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. Zou hij jou, u daar dan ook niet mee kunnen troosten? Misschien loop je er wel mee vast. Als je naar de onmogelijkheden in je eigen leven kijkt. Je hebt geen handen om tot hem te gaan. Geen voeten om te lopen. Je komt er niet uit. Er zit zoveel tussen de Heer en je hart in. Weet je wat een genade het is om je zo jezelf aan hem te verliezen. Hij daalde af. Zelfs tot in de vuilnisbelt van mijn zonde bestaan. Onbegrijpelijk. Dan weet hij jou, weet hij u te vinden waar je ook zit. Waar je ook mee bezig bent. Wat je ook doet. Dat is liefde. Hij daalde zo diep af tot in het diepst van jou, van uw machteloosheid. Hij weet dat je tot niks in staat bent van jezelf om behouden te worden. Maar hij kwam om volkomen zalig te maken. Want hij is zaligmaker. Hij is het die ophaalt uit de zonde. Om een plaats te geven in zijn koninkrijk. Dan zijn mijn, dan zijn uw onmogelijkheden voor hem gelegenheden. Om je te laten ervaren wat nou opzoekende liefde is. Hij daalt zo laag af, zo laag. Door dat woord is hij zo nabij. In dat woord zegt hij het zelf. Hij daalt door dat woord in harten bezielend ter neder. Ik zei het in het gebed. En hij wekt daar het leven dat nimmer vergaat. Hij weet wie je bent. Ook al zoek je tot hem te komen, faal je steeds weer. Hij komt te hulp. Dat is naar zijn eigen belofte woord. En hij is de God op wie je aan kunt. Zalig is hij, zij die geloofd heeft wat God zegt. Zo jubelt Elisabeth. God, daar kun je van op aan. Hij maakt volkomen zalig wie door Christus tot God op zijn woord gaat. Want dat geeft zo'n troost als we het werkelijk houden bij dit woord van de Heer. Gods belofte, zo schrijft Calvijn, die kunnen voor ons alleen van kracht zijn wanneer ze geloofd worden. Wat een zegen dat de trouw van God niet afhankelijk is van ons mensen. Onze leugenachtigheid, onze ongelovigheid zullen zijn trouw niet aan het wankelen brengen. Geloven, dat is je onderwerpen aan wat God tot ons zegt. En overtuigd te zijn dat hij doen zal wat hij beloofd heeft. En daarom, zo schrijft Rijl, rust het geloof nooit zo kalm en nederig dan wanneer het het hoofd neerlegt op het kussen van Gods almacht. God komt. Hij komt. Hij komt. Zondag aan zondag. Hij komt maar iedere keer opnieuw. Met zijn woord. Dat woord waarin hij je leiden wil. Dat woord. Hij komt. Totdat de dag aanbreekt dat hij definitief komt. Om dan eeuwig thuis te halen. Wie? Die op dit woord hebben gesteund. Die zich aan dit woord hebben vastgeklemd. Die in dat woord hebben geleefd. Voor wie dat woord hun leven werd. Jezus, het levend geworden woord. En als hij dan komt op die laatste dag. Dan zet hij ze aan zijn rechterhand. En dan vragen ze het in verwondering. Heere, ik aan die rechterhand. Dan zal het antwoord van hem zijn. Ja. Want ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik je getrokken. Daarom kom ik om je te halen. En dan zal de lofzang voor eeuwig werkelijkheid zijn. Door u. Door u alleen, lieve meester, om het eeuwig welbehagen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw in Israël, nooit gekrenkt. Te verder volgt het tweede vers van Psalm 98.